Welkom bij BNR Nexus, waar het beste in de wereld van tech samenkomt over de afgelopen week. Ik ben Jo van Buurik, niet Ben van den Burg. Uitgerekend deze week kan die toch even niet. Dus mag ik op deze plek zitten om te discussiëren over de chaos bij OpenAI, de zaken rond cryptobeurs Binance en de thermonuclear rechtszaak van X van Elon Musk tegen Media Matters. Daarover ga ik praten met mijn panelleden Fien Hermans, hoogleraar computerwetenschappen aan de VU.
Goedemorgen.
Goed dat je bent. En Jasper Bakker, bedrijfs-ICT-journalist bij AG Connect.
Weer van de partij.
Even kort, goeie grap Jasper. Op welk platform hebben jullie de verkiezingsavond het meest gevolgd, Liene?
NOS.
Oh, ja. Jasper?
Mastodon en Blue Sky.
Kijk,
maar meer Mastodon. Leek mij geen avond om op Twitter te gaan zitten.
We gaan beginnen.
Op wat?
Met mijn co-host vandaag, BNR's tech-redacteur Daniel Mol. Daniel. Gaat het een beetje?
Ik ben een klein beetje ontgoocheld, zeg ik maar eerlijk. Maar dat maakt verder niet uit voor deze podcast, want we gaan het gewoon lekker over tech hebben.
Ja, maar waar zat jij vooral
op? Op je vraag? Ja. Toch X.
Ja, ik ook, moet ik zeggen.
Maar Feline had wel gelijk.
Het was voor mij ook NOS en X. Maar Blue Sky had ik misschien ook moeten doen. Goed, gaan we het straks over hebben. Eerst gaan we praten over het drama bij OpenAI. Daniel, zet jij hem nog eventjes neer.
Ja, ik denk dat we het meest hectische techweekend midweek van het jaar hebben meegemaakt afgelopen weekend.
Daar hadden we ook nog maar een week of zes de tijd voor om dat te beleven.
Vooruit. Sam Altman werd ontslagen als CEO van OpenAI op vrijdagavond. Ik stuurde een berichtje aan Joe en Ben in onze groepsapp en iedereen was gelukkig nog wakker. En
vervolgens hadden we geen weekend.
Vervolgens hadden we geen weekend. Nou ja, het bleek toen al best wel raar te zijn gelopen. Vervolgens bood Microsoft een soort blanco check aan Altman en zijn team van joh, kom het dan maar bij ons doen. We weten niet wat er aan de hand is, maar let's go. Vervolgens kwam er nog een open brief die door honderden OpenAI-medewerkers werd ondertekend en eigenlijk het bestuur onder druk zette om Altman terug te nemen en eigenlijk alles terug te draaien. En nou ja, na veel geharrewar, Altman terug bij OpenAI als CEO, niet meer in de board. Maar ja, wat een weekend.
Nou, wat een weekend, wat een week, want het heeft nogal doorgecijpeld qua staart. Jasper, hebben we dit wel eens eerder gezien in de tech-industrie? Zo'n machtgang van zaken?
Jawel, maar het is alweer een tijd geleden.
Maar zo gecomprimeerd in één weekend
nee,
en een beetje?
Nee, dat niet. Dit is wel een 2023 tempo geweest.
Ik hoorde elders op BNR in de promo Sam Altman was, en feitelijk is die zin niet onjuist, de vierde CEO in vier dagen.
Ja, klopt, want we hebben een interimmer gehad die hem terug wou halen. Dus die was toen na binnen een dag al geen interimmer meer.
Ja, de CTO.
En de CTO,
en toen de oud-CEO van Twitch.
Ja.
En toen weer Altman.
En toen toch weer Altman. Ja. Die inderdaad gewoon, volgens mij heeft hij heel goed tegen Nadella gezegd, ja, lijkt me leuk. En volgens tegen de board zegt, kan bij Nadella terecht. En tegen Nadella zegt, kan weer terugkomen.
Ja.
En hij heeft gewoon de beste deal voor hemzelf eruit gehaald, van zijn carrière, zijn plannen, zijn commerciële haast.
Ja, Feline, jij bent zelf onderzoeker. En het leek een beetje een soort strijd zijn tussen het onderzoeksinstituut OpenAI en de for-profit afdeling OpenAI, geleid door Sam Altman.
Ja.
Had jij heel erg sterk een gevoel bij deze hele situatie?
Nou, pas achteraf werd eigenlijk duidelijk voor mij dat dat was hoe de zaakjes lagen. Hè? Het is natuurlijk een heel ingewikkeld instituut wat helemaal vanuit de wetenschap gekomen is, waar een wetenschappelijk bestuur zat. In die zin begon dat heel erg anders dan heel veel andere bedrijven. En tot ChatGPT was dat denk ik eigenlijk prima. Ja, het was een bedrijf met een soort cap op de profit. Dus we mogen niet meer winst maken. En alles wat we meer winst maken gaat niet naar de aandeelhouders, maar gaat naar verder onderzoek. Heel mooi model eigenlijk, waarvan je als wetenschapper denkt van nou, daar zit wel wat in. Hmm. En daar lijkt nu precies de zaak te kraken. Omdat nu opeens, hè, dat is vaak, principes zijn een stuk vloeibaarder als er heel veel geld bij gemoeid is. Dat lijkt er nu te gebeuren. Van, oh, maar wacht eens, dat bestuur heeft misschien wel meningen. Die wetenschappers hebben opvattingen of zorgen die niet zo goed passen bij heel veel geld verdienen. En het lijkt nu de zaak te zijn dat een van die bestuursleden, Helen Toner, heeft een paper geschreven waarbij toch zorgen weer geuit worden over, of vragen gesteld worden bij, nou ja, wat is AI? En hoe heeft dat ook een rol? Hoe ziet dat eruit? En dat daar het breekpunt is gekomen. Want dit soort kritiek, daar zijn ze niet zo van gediend. En die strijd leek dus heel even ten faveur van hun uit te vallen.
Mm.
En nu helemaal niet. Nu dat we dus nu in een situatie zitten waar alle wetenschappers en ook alle vrouwen uit dat bestuur zijn en helemaal zijn vervangen door mensen uit de industrie. Met, als je het mij vraagt, ook wel weer dubieuze belangen en dubieuze opvattingen.
Oh, dat vind ik interessant. Daar zit dan nu onder meer de oud-CEO van Salesforce. Daar zit de oud-minister van Financiën die onder Bill Clinton daar heeft gezeten. En dan heel lang ook nog aan het hoofd van Harvard heeft gestaan. Zijn dat dan niet de juiste figuren? Als in, ja. Er zou ook een vrouw bij mogen, hoor. Absoluut, want die zaten er. En die
nee,
er
maar die zou
in.
Dus niet bij mogen. Want die Larry Sumner van Harvard, waar jij het over heeft... Ja. Die heeft daar heel veel kritiek gekregen...
Oh.
Op zijn behandeling van vrouwen en van zwarte wetenschappers.
Oh jee.
Hij heeft ook op een keer op een lezing gezegd... dat vrouwen eigenlijk niet zo goed zijn in wetenschap. Hmm. Omdat ze niet genoeg hersenen hebben om goed te zijn in wiskunde. En later werden dan weer vraagtekens bijgesteld... wat hij daar precies over had bedoeld. Maar dat is dus echt iemand die... publiekelijk gezegd heeft... vrouwen zijn niet goed in de wetenschap... vrouwen zijn niet goed in STEM. En ook, niet alleen dat een keer heeft gezegd... maar ook in zijn tenure in Harvard... het leven van vrouwelijke en zwarte wetenschappers... lastiger heeft gemaakt. Dan word ik dus niet zo blij... als zo iemand zoveel invloed heeft op een technologie... waarvan we ook steeds weer weten... dat heeft bias tegen vrouwen... dat heeft bias tegen niet-witte mensen. Dat zijn niet de soort mensen, denk ik dan... die daar goed mee omgaan met die risico's.
Dus dat onderstreept eigenlijk het idee... de commerciële... die de ethiek in de ontwikkeling van AI... niet zo hoog hebben zitten, hebben gewonnen op een moment.
Ja, en de mensen, hè, witte mannen... hebben natuurlijk uiteindelijk het minste te lijden... van algoritmes met bias. Want die algoritmes hebben hun belangen... waarschijnlijk beter erin gecodeerd... dan de belangen van anderen.
Ja.
Dus ja, die zullen niet die zorgen van... uit zichzelf hebben. En blijkbaar is dit ook niet de figuur die die zorgen begrijpt en omarmt.
Maar dit is toch een beetje een maffe situatie. Als in, ik neem dit heel serieus, want ondertussen hebben we ook Ilya Sutskever, die ook tot voor kort boardmember was.
Ja.
Die de katalysator was achter het ontslag van Altman. En toen hij volgens zag dat bijna iedereen van de 770 medewerkers plus
mee wilde.
Toen had hij opeens spijt. Nou, dat was allemaal heel erg onhandig, laat ik het zo zeggen. Maar ik kan me toch ook niet voorstellen dat al die 700 medewerkers van heel veel onderzoekers met echt heel veel verstand en volgens mij ook redelijk wat diversiteit, tenminste wat ik zo uit face value zou, zullen nog steeds overwegend mannen zijn, overwegend witte mannen, maar ook wel wat vrouwen, mensen van andere etniciteiten, dat die dan allemaal zich achter Altman scharen omdat ze opeens allemaal voor het commerciële belang gaan. Daar zal toch ook wel iets zitten van, ja, maar Altman is de man die de token moet leiden, anders weten we niet. Anders gaan ze toch niet allemaal zo tegen de boord in opspraak.
Ja, maar zij hebben zelf ook een heel groot commercieel belang bij dat OpenAI een succes wordt.
Ja, maar anders kunnen ze hun onderzoek niet doen, want ze hebben die middelen nodig om al die experimenten te blijven doordraaien en ontwikkelen.
Ja, maar ook anders kunnen ze zelf niet heel veel geld verdienen.
Nee, maar dat is natuurlijk voor ons lastig om inzicht te krijgen in hoeveel geld heb je nodig om die baanbrekende onderzoeken te doen, zodat je als OpenAI de beste AI kan ontwikkelen, wat dat dan ook mogen zijn.
Ja.
Versus, we gaan er nu al geld mee verdienen. Want
ja, dat is heel lastig. Maar het is natuurlijk, als je bij een bedrijf werkt wat op zo en zoveel miljard gevalideerd is, heb je ook altijd belang bij dat bedrijf goed loopt.
Ja,
en als een aantal sleutelfiguren overstappen naar Microsoft, dan de situatie waar we heel eventjes dinsdag zeg maar in waren, was gewoon, nou, OpenAI houdt gewoon op te bestaan, want iedereen gaat naar Microsoft.
Ja.
Je hebt natuurlijk als een van de 100.000 medewerkers of hoeveel mensen heeft Microsoft een hele andere positie dan een van de 700 medewerkers van OpenAI van een bedrijf wat zoveel gewaardeerd is.
Ja,
dus natuurlijk zien ze dat wel, maar er zit ook altijd een persoonlijk belang bij. Dat kan niet anders.
Durven dan nu vast te stellen dat eigenlijk de kern van deze problemen, de kern van deze chaos is ontstaan al heel vroeg bij het opzetten van eerst die non-profit en dan daarna die rare commerciële schilder omheen.
Oh ja.
Is dat de kern van het probleem dan, waar dit eigenlijk allemaal op terug te...
Ik denk het wel, want door die constructie is Microsoft ingestapt met miljarden.
Ja, 12 miljard aan waarde. Waarvan ook heel veel credits voor hun Azure cloud infrastructuur.
Klopt, maar daarin is Microsoft natuurlijk ook een belangrijke partij van OpenAI. Stel dat die banden verbroken zouden zijn geweest door deze hele crisis.
Ja.
Dan kan OpenAI naar AWS gaan voor de benodigde capaciteit. Maar krijgt dan ook de benodigde credits daarvoor. Weet je wat dat betreft? En ik kan me voorstellen dat die wetenschappers binnen OpenAI ook zoiets hadden van, nou, het is beter als onze fantastische ontwikkelingen binnen het onafhankelijke OpenAI komen dan onder de paraplu van Microsoft. Want Amazon, AWS, heeft al heel lang allerlei AI's omarmd, diverse large language modellen, waaronder ook OpenAI. Maar zou dat nog door blijven gaan als OpenAI de facto een afdeling van Microsoft was geworden?
Nou, daar hoorde ik Feline heel wat interessants over zeggen bij BNR Zaken doen eerder deze week. Want jij leek dat eigenlijk best een goed idee te vinden.
Ja, het was een rollercoaster van emotions deze hele week. Maar nee, ook dat daarom. Weer. Ik dacht, het is goed als dit zo'n technologie die zoveel impact heeft op de hele wereld bij een, laten we zeggen, wat traditioneler bedrijf landt. En die toch release cycles hebben waarbij getest wordt en waarbij eerst onderzoek gedaan wordt naar werkt dit wel goed? Dat komt natuurlijk heel erg het releasen daar nog uit de hele oude tijd. Dat er nog cd'tjes gebrand werden. Dat je ieder jaar of iedere twee jaar een nieuw product had. Dat is misschien langzaam, maar ook verstandig, waardoor je dingen kan testen. Dus ik ben eigenlijk wel een soort bedroefd dat ze nu weer losgaan zonder toezicht van een grote partij die ook zijn verantwoordelijkheid neemt.
Maar Microsoft is nog steeds nauw betrokken.
Ja,
dus wat dat betreft zijn we terug naar de oude situatie. Maar kun je argumenteren dat die board is nu vervangen door de commerciële witte mannen, zal ik maar even kort genomen zeggen. Overigens hebben ze wel gezegd, mogelijk wordt hij nog aangevuld. Dus het kan nog goed komen. Maar goed, dat zal tijd leren, Jasper.
En Nadella, gaat hij in de board zitten?
Er is volgens mij nog niks over gezegd.
Hij
gaat nu wel meer letten op de board. Want dat heeft hij hiervoor niet gedaan.
Wat Feline zegt is heel, vind ik heel treffend. Want het klopt natuurlijk. Ik denk dat het ook een heel groot voordeel is voor Microsoft. Uiteindelijk. Dat OpenAI een soort van eigenlijk die out there startup is. Die inderdaad gewoon keihard kan ontwikkelen. Gewoon, hè,
de Mavericks.
Precies, GPT-4. Oké, we gooien het gewoon op de markt. We weten niet wat het gaat doen. Het is gewoon getraind op het hele internet. We zien het wel. Ja. En dat Microsoft daar dan gebruik van kan maken zonder dat het Microsoft is.
Ja.
Vind dat denk ik heel slim. En daarmee sluit ik me ook aan, denk ik, bij wat jij zegt. Het had voor misschien de future of humanity. Had het beter geweest als dit allemaal onder de vlag van Microsoft uiteindelijk was gekomen. Omdat zij... je kan een hoop zeggen over Microsoft, maar zij hebben die waarde.
Een ethisch kader.
Ja, en daar en precies. En een gewoon heel veel aandeelhouders die zich aan een bepaalde... je hebt een reputatie als Microsoft en daar moet je eenmaal aan houden. En OpenAI is natuurlijk gewoon eigenlijk een groep gasten... en dan nog een beetje wat vrouwen die dan gewoon keihard aan het ontwikkelen zijn... en gewoon vol gas... AGI probeerde te bereiken.
Oké, dit is het buzzword.
Is de brug.
Precies. Het punt is, terwijl wij dit opnemen, kwam er vanochtend ook nog een bericht van Reuters. Dat wat mogelijk mee heeft gespeeld in deze situatie. Enkele dagen voor het ontslag van Altman, er een brief bij de board kwam. Waarin werd verwezen naar project Q-Star. En dat zou eigenlijk een soort codetaal zijn voor, sla het even plat, AGI bereikt. Artificial General Intelligence, de super AI... waar sommige mensen al heel lang voor waarschuwen met heel veel geroeptoeter. Wat we dan ook graag willen aanhoren, maar wat voor ons in andere Nexi en BNR Digitaal uitzendingen lastig te concretiseren is. Waar Feline, volgens mij ben jij daar ook best wel kritisch op. Van, we hebben nog helemaal niet zomaar eventjes AGI.
Ik ben vooral heel benieuwd, wat is dan de beslisboom?
Precies. Wel,
kunnen we van tevoren zoiets als een Turing-test beschrijven, voordat er meer software ligt? Wanneer vinden we dan dat bereikt is? Je ziet wel dat steeds opschuift. Dat die definitie steeds opschuift. En afhankelijk van je smaak en je mening, voor sommige mensen 3 jaar geleden al bereikt is. En voor sommige mensen helemaal nog nooit kan bereiken. Maar wat is dat nu? Wanneer vind je dat bereikt is?
Is daar een harde definitie voor? Of is dat subjectief? Want ik weet nog dat we Tijmen Blankenvoort en BNR Digitaal hadden begin dit jaar, Daniel. Die zei GPT-4, dat is bijna AGI. Die stond helemaal te stuiten in de studio. Maar is daar een harde definitie voor in de wereld der computerwetenschappen?
Nee, zeg maar absent of de Turing-test, waar we denk ik wel van kunnen zeggen dat we daar nu voorbij zijn. Hè? Het is heel lastig om te weten of het een mens is of niet waar je mee chat.
Ja, die is inmiddels tussen aanhalingstekens achterhaald.
Achterhaald. En er is niet echt iets anders. Nee. Maar iets wat ik daar heel interessant in vind, is dat als je zegt dat ChatGPT dat doet, dat je het in ieder geval al kadert op de enige intelligentie die je beschrijft, is textuele intelligentie. Of je dat nou leest of uitspreekt, dat vind ik heel erg beperkend. Ik zit altijd gezellig met mijn breiwerkje in de studio.
Ja.
En dus alle fysieke handelingen, fietsen, zwemmen, handwerken, zagen, dat is ook allemaal intelligentie. Weten hoe iets moet, know-how. Dat laten we al buiten beschouwing.
Ja.
En dus dat vind ik al, dat is een keuze. Dat je kan zeggen, we doen even alleen tekst. Maar dat soort discussies over welke intelligentie tellen we eigenlijk mee. We tellen dus alleen de verbale intelligentie mee.
Ja, die ga ik even aanvullen, want ik las ook in het bericht dat de semi-definitie ervan zou zijn, deze zou ook ingewikkelde wiskundige vraagstukken kunnen oplossen. En dat is, maar dat moet je me vooral toelichten, ingewikkelder dan voorspellen wat is het logische volgende woord zoals ChatGPT dat doet. Is dat dan zo?
Dat is heel interessant, want dat is een probleem waar computers natuurlijk al heel goed in zijn. Daar heb je helemaal niet large language models per se voor nodig. Als je differentiële vergelijkingen wil oplossen, dan kunnen we dat al.
Hebben ook een grafische rekenmachine.
60 jaar.
Ja.
En dus waarom zou je dat dan erbij nemen? Wat ook wel natuurlijk weer erg gekleurd is.
Ja.
Kunnen we één stapje terug. Want Reuters brengt dus het nieuws. Nou, dat is gewoon een legitiem persbureau. Kijk ook een klein beetje Jasper aan als medejournalist.
Yep.
Reuters heeft de brief niet kunnen inzien.
Nee.
Degene die de brief, die zeg maar bij Reuters kwamen te vertellen, joh, we hebben dat Q-Star en we hebben daar de poort dus voor gewaarschuwd. En die konden ze ook achteraf niet meer bereiken. Ik vind het ook wel een beetje een raar verhaal, hoor. Want, sorry, maar...
En dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor het hele verhaal met Zutskever, waar Musk vervolgens ging reageren op oude berichten op X over van, oh, Ilja zou dat niet zomaar doen. En, weet je, er speelt een hoop mee.
Ja, tuurlijk, want Musk heeft ook nog appels te schillen met OpenAI.
Precies,
want
hij haat Altman omdat hij niet OpenAI voor zichzelf mocht hebben en daarom maar weg is gegaan.
Precies.
In 2009.
En dat het succes maar uitbleef. En vlak nadat Musk wegging, kwam het succes.
En dan helpt het ook nog eens niet mee dat Altman Joods is en homoseksueel. En Musk toevallig, daar gaan we het later over hebben, ook nog eens wat,
daar wat
antisemitistische uitlatingen heeft onderschreven.
En Musk is natuurlijk iemand die zich al lang ook zorgen maakt over die artificial general intelligence. Die zegt, oh joh, hè, dat...
Zegt zich zorgen te maken.
Sure. Maar dat is wel
zijn punt, hè? En ook binnen de context van die 700 plus mensen bij OpenAI, het is zo moeilijk om nog te zien wie is er nou echt bang en wie zegt er bang te zijn om maar de aandacht te trekken en de middelen naar zich toe te trekken.
Ja. Ja, en ook...
Daar worstelen we eigenlijk het hele jaar al
maar
mee.
Maar ik denk dan echt serieus, als je echt bang bent, kan je daar gewoon voor kiezen om daar niet aan te werken. Als je bang bent dat artificial general intelligence ons overneemt, kan je zeggen, ik werk er niet aan. Ik ben ooit gevraagd voor een onderzoeksproject waar heel interessante aspecten aan zaten, wat samenwerking had met Boston Dynamics. Dan zeg ik als wetenschapper, ik werk niet daarmee. Ik wil niet aan spotrobots werken. Ja. Want ik wil niet dat die dingen er zijn. Ik trek daar de grens voor mijzelf. Ja. Dus ik begrijp werkelijk niet dat mensen, als ze zich echt zorgen maken, daar nog blijven werken. Want dan moet je gewoon zeggen, ik doe dat niet. Ik was degene die niet daaraan meedeed. Dus dan bij die definitie zeg ik, als je daar werkt, kan je je niet echt erg genoeg zorgen maken. Want dan neem je gewoon ontslag.
Nou, of je houdt jezelf voor de gek. Net zoals mensen die meewerken met Trump. Van ja, maar als ik het niet doe, doen een ander het wel. En een ander doet het minder goed of minder veilig of minder ethisch dan ik het zal gaan willen zullen doen.
Dat kan, ja.
Ja, en je kunt het ook hebben, zoals Altman zelf. Die zegt, ja, AGI is echt heel erg. En die ontwikkeling van AI gaat supersnel, gaat eigenlijk te snel. En de overheid moet met regels komen. Ondertussen gaan wij lekker door.
Ja, precies. En ook, by the way, wat financiering voor research. En dat komt goed uit.
Precies.
Nou, dan past deze anonieme brief die we niet kunnen verifiëren toch perfect in het narratief.
Frame.
Van Altman en zijn vrienden.
Of mag ik even mijn science fiction fan petje opzetten? Was die brief van Q-Star himself? Itself. Ja. Herself. Themself.
Nog één ding. En die wil ik ook nog even aan vrienden. Stel nou, Altman was wel naar Microsoft gegaan. Met al die mensen. En zou jij daar dan wel aan zoiets mee willen werken? Omdat jij net eigenlijk een lans hebt gebroken voor als bij Microsoft gebeurt, dan heb ik er nog wel een beetje fiducie in.
Dan heb ik er meer fiducie in dan in een soort losgeslagen start-up die nu ook alle wetenschappers overboord zetten.
Hmm.
De impact die OpenAI heeft. Hè? Kijk alleen maar naar de discussie die we de afgelopen jaar hier iedere week op de radio hebben gehad. Wat is OpenAI? Wat doet ze? Wat is AI? Wat is ChatGPT? Dat ze hebben zoveel impact op de beeldvorming rondom AI. Dat ik er dan liever voor kies dat dat bij een groot bedrijf ligt. Die allang toch een soort verantwoordelijkheid hebben. En zeker de afgelopen paar jaar kan je zeggen, nou, Microsoft met open source hebben toch stappen gezet richting een soort verantwoordelijk zaken doen, voor zover je daarbij een heel groot bedrijf van kan spreken. Liever daar dan helemaal los, waar voorlopig niemand zijn gezicht op houdt. Want Biden zal ook nog niet heel snel met sterke regelgeving komen.
Nee, precies. Over sci-fi gesproken, wat moeten we balen dat we niet in die alternatieve tijdlijn leven waarin de hele boel wel onder Microsoft terecht was gekomen.
Ja. Nou, ja, ik heb nog een andere alternatieve tijdlijn waar ik liever in zou werken.
Oh ja, nee, dat kan ik me ook voorstellen.
Maar ik vind het dan wel... ik kan me herinneren dat we zeg maar in de begintijd, zeg ik, en dat is dan ongeveer een jaar geleden van ChatGPT.
Precies, een jaar geleden.
Ja, precies.
Ja, toen was het erover verwonderde soms.
Toen begonnen we ook een beetje die gesprek te hebben over AGI. En ik weet niet precies wie dat was, maar het vrienden triggerde me heel erg. Dat iemand toen zei van ja, er zijn ook bepaalde onderzoeksdoelen waar we gewoon gestopt mee zijn als mensheid. Zoals bijvoorbeeld het klonen van bepaalde...
Ja.
Denk je dat dat ook voor AGI zou moeten en zou kunnen?
Dat tweede is heel relevant hier, zou kunnen. En dus het geldt bijvoorbeeld ook voor kernwapens, waar we hele sterke regels voor hebben. Maar dat kan, want ik zit niet zomaar in mijn achtertuin met een beetje plutonium. Ja. Maar als ik iets wat geld heb, niet eens zoveel als OpenAI, maar gewoon een beetje geld, een paar miljoen, dan kan ik zelf al een redelijk model trainen. Dat is niet ChatGPT, maar dat is wel, komt ook in de buurt. Dus het is heel lastig om dit te beperken. Dan kun je nog steeds zeggen, ik zou willen dat dat zo zou zijn en ik zou vinden dat het moet. Maar omdat het praktisch zo lastig is dat iedereen met een laptop en internetverbinding en een beetje credits op een cloud provider kan echt iets.
Dus in die zin klopt het dat bijvoorbeeld een Altman zegt van dat AGI, dat gaat er toch wel komen en daar maken we ons erg zorgen over. Dus wij moeten het maar doen op een veilige manier. Dat klopt.
En dat is effective altruism, toch?
Nou ja, dat laatste. Hè? Wij moeten het maar doen op een veilige manier. Je kunt nog steeds zeggen, wij doen het niet. En je hebt de keus. Je kunt zeggen, zelfs, hè, ik bedoel, de meest extreme vergelijking is misschien toch wel Nazi-Duitsland. Je kan zeggen, ja, maar ja, als ik die gas niet aanzet in de gaskamer, dan doet iemand anders het. Maar er waren ook toen mensen die zeiden, het kan me niet schelen of iemand anders het dan toch doet. Ik kies ervoor om het niet te doen. Die verantwoordelijkheid blijf je wel hebben. En dan ben ik dus zelf helemaal niet zo bang over general intelligence robotten komen en ze schieten ons neer. Maar als ik dan zie, hè, bijvoorbeeld ook in het nieuws in Nederland, een ziekenhuis in Groningen gaat AI inzetten voor medisch advies. Ja. Dan denk ik, ja, maar kijk, daar ben ik dus wel bezorgd over. En dat, ook hier in Nederland, dat heeft alleen maar kunnen gebeuren omdat OpenAI die technologie heeft opengebroken. Zelfs als je niet dezelfde technologie gebruikt. Het idee dat dat nu kan, hè, dat die machines slim genoeg zijn om als een mens te converseren, leidt ertoe dat we nu in Nederland al software hebben die mensen medisch advies geeft.
Ja,
daar ben ik dus wel bang voor.
Eén ding van jou weten, want ondertussen waar we het ook gewoon weer in een digitaal over hebben gehad, is TNO met wat andere instanties bezig om GPT-NL te ontwikkelen. Hè, een Nederlands AI-taalmodel, wat dan wel binnen alle Nederlandse waarden zou ontwikkeld moeten worden. Als zo'n ziekenhuis daarmee gaat werken, want het is nog steeds in potentieel hele mooie technologie, die AI. Zie je het dan wel goed gaan?
Er blijft natuurlijk een risico op bias. En we weten al dat de medische wetenschap best wel problemen heeft. Bijvoorbeeld ook weer met vrouwen. Ja. Met vrouwen van kleur die minder vaak pijnbestrijding krijgen.
Dus de voorwaarde is dat TNO dat goed in open.
Ja, dus dan moet je daar heel erg goed over nadenken.
Ja. En maar het is geen OpenAI die er dan achter zit.
Dus dit is mild beter, want dan hebben we zelf meer controle daarover. Dan zit het niet in Amerika. Dan kunnen we zelf ook over onze privacy oordelen. Ja. Dus het is wel beter, maar het blijft een feit dat die modellen een zekere bias hebben. Het is nooit toekomstgericht. Hè? Dit is iets wat heel belangrijk is, denk ik. Artificial intelligence, getraind op data, kan nooit een wereld beschrijven die we nog niet hebben. Alleen maar een wereld die we al gehad hebben. En die wereld die we tot nu toe gehad hebben zit gewoon vol met allerlei soorten bias. En dat kun je er niet uit programmeren. Want dat is per definitie is het getraind op de data.
Ja, oké. We gaan door. Naar Binance. Want Daniel, we hadden één CEO van een spraakmakend techbedrijf die wegging en terugkwam. Maar er was nog een andere CEO van een cryptobedrijf.
Ja, ik was eindelijk een beetje bijgekomen van het hele OpenAI-drama waar we het net over hadden gehad. En toen moest ik met mijn andere specialiteit alweer aan de slag. Dat is namelijk crypto.
Cryptovaluta.
Cryptovaluta, ja, dat weet ik. Ja, daar word je als oude
blockchain-technologie.
Ja, nou ja, oppas wat je zegt, Joe.
Oké. Okay.
Nou, het komt neer op het volgende. Het grote nieuws was Binance in de VS. Binance, voor de mensen die het niet weten, hele grote, van oorsprong Chinese exchange. De grootste ter wereld, meer dan 100 miljoen klanten. Miljarden omzet ieder jaar. Die was eigenlijk een soort paria in de VS. Die werd voor zo'n beetje, na iedere witte borden aanklacht die je kan bedenken, werden zij aangeklaagd. Ja. Verschillende toezichthouders en het ministerie van Justitie. Nou, dat ministerie van Justitie deed dus al jaren onderzoek naar het faciliteren van witwassen, van fraude en het omzeilen van de Amerikaanse sanctiewet. En dinsdagavond volgens mij werd duidelijk dat ze een schikking gingen doen van $4 miljard. Dat is echt een record voor de cryptowereld. En ook de CEO, Changpeng Zhao, $50 miljoen boete en moet weg als CEO van Binance. Of tenminste, daar kiest hij voor.
En hij mag het land niet uit, hè?
Ja, precies ook nog.
De VS dus.
Ja, en dat is eigenlijk is daarmee de conclusie. Het Chinese Binance is in de hele westerse wereld, want we kunnen het zo nog wel even hebben over elders in de wereld, een soort paria geworden. En dat leek ons een mooie aanleiding om het eens te hebben over de cryptowereld.
Jasper,
je hebt... Kun je mij even duiden? Ik volg de cryptowereld niet zo goed als jij. Hoe verhoudt Binance zich tot FTX?
Joe begon daar ook al over. Dat is best een goede vraag eigenlijk. Zij mochten elkaar niet zo.
Nee. Maar zijn concurrenten op topniveau.
Ja, en Sam Bankman-Fried die framede zichzelf altijd als... Dat is de topman, gevallen topman moet ik zeggen, van FTX.
Mm.
Die framede zichzelf altijd als de posterboy. Als de man die met de politiek in zee ging. Die met de regelgevers compliant was. En Binance was een beetje de bad guy. Er zit natuurlijk ook een... Zeker in Amerika een soort... racistische, maar ook geopolitieke toon in van de Chinezen zijn slecht. En bla, bla, bla.
Wij niet vertrouwen.
Ja. Precies.
Made in America.
Ja, absoluut. Ja. Dat zit er echt bij.
Om even daarop in te haken. Kun je nou zeggen de een is beter dan de ander of de een is slechter dan de ander? Of zijn ze gewoon allebei eigenlijk op dezelfde manier verrot?
Nee. Ik zou zeggen...
En ieder uniek verrot.
FTX was gewoon een groep idioten die heel snel groeide, heel veel geld ging verdienen en toen compleet incompetent bleek. En dat eigenlijk dat ontplofte zo. Binance zit veel meer op het... Dat was veel meer bewust. Een soort move fast and break things. Het Facebook-model. Groeien ten koste van alles. Negeer de regels. En alle boetes die je daarna achteraf krijgt... zijn een kostenpost. Dat idee. Dus in die zin...
Lekker onethisch.
Heel erg onethisch. En in die zin verschillen die bedrijven ook wel. Dus
Wat betekent dit nu voor de cryptomarkt? Als in... Ik heb niet zoveel affiniteit met crypto, maar ik weet dat het een bepaalde... Het is niet meer weg te denken uit het financiële stelsel, toch?
Ja,
inmiddels.
Klopt.
Dus zorgt dit ervoor dat het dan nu op een... Nu ook Binance is aangepakt en FTX vorig jaar ten onder is gegaan, dat het nu beter wordt? Dat we niet meer dit soort taferelen hoeven te verwachten?
Het meest simpele antwoord is, zelfs met regelgeving en het aanpakken van rotte appelen, kan je alsnog dit soort gekkigheid krijgen. Want ik bedoel, de bankensector... is al jaren streng gereguleerd. En ik bedoel, dat gaat ook keer op keer mis. Ik bedoel, begin dit jaar zagen we nog... dat er allemaal banken omvielen. Want die hadden toch ook weer niet zo nauw genomen. Met allerlei regels. Nou goed, dat gezegd hebbende. Wordt het beter? Ik weet het niet. We hebben nog ook Coinbase, ook Kraken. Dat zijn twee hele grote Amerikaanse beurzen. Die worden onderzocht nu door de SEC. Dat is de Amerikaanse beurs waar komt. In Europa komt er nu best wel strenge regelgeving. Maar goed, daar zijn we ook nog niet helemaal klaar. Daar hebben ook bedrijven maandenlang illegaal geopereerd. Dat soort dingen. Ja, ik vind het heel moeilijk.
Is het dan niet gewoon een geval dat je zolang er veel geld op het spel staat of te halen valt? En ook voor de mensen, want de appeal van heel veel crypto-beleggers die niet per se idealistisch zijn zoals jij, is, daar kan ik geld uithalen. En dan de bedrijven denken, daar kan ik nog meer geld uithalen. En dan is het eigenlijk al een recept voor disaster.
Ja, misschien wel. En dat is best een goed punt. En ik denk dat dit wel hoort bij een markt die groeit en waar het ineens over honderden miljarden gaat. Zeg maar in de afgelopen, 13 jaar nu of zo.
Mm.
14 jaar. Ja, het zijn groeipijnen van de markt die zich moet ontwikkelen. Ik denk dat dat de afdronk is. En dat je dan het idealistische inderdaad en het bedrijven die er dan zelf mee weglopen, dat je dat uit elkaar moet trekken. Dat is eigenlijk ook de vraag die ik aan jullie heb. Hè? Want ik, Feline en Jasper, allebei, jullie zijn nerds. Wat denken jullie over Bitcoin en crypto? Jullie hebben er volgens mij niet zo heel veel mee.
Ik wil even Feline horen.
Ja. Is het niet per se niet een soort inherent probleem? Hè? Dus de belofte was, nu kunnen wij handelen met elkaar zonder toezicht van banken.
Open source geld.
Als je het meest simpel zegt in de early days, dat zonder toezicht, dat kun je positief zien. Hè, want banken zijn ook niet altijd best. We hebben heel wat financiële crisissen meegemaakt door banken.
Mm-hmm.
Dus wij onttrekken ons aan de dwang en de invloed van banken. Dat is kern. Dat is niet een probleem dat je later nog op kan lossen. Dit is de inherente belofte.
Ja.
En dan blijkt, niet verrassend natuurlijk achteraf, dat die toezicht van banken, hoe vervelend we die ook vinden, soms ook wel goede aspecten heeft. Zoals, terroristen kunnen niet naar de ING en zeggen, mag ik even een rekening openen? Dan zegt de bank, dat vinden wij niet leuk. En dat heeft ook weer schaduwzijdes. Als je bijvoorbeeld in Nederland sekswerker bent, kan je ook niet zomaar een bankrekening openen. Dat wil je misschien niet, dat die strengheid bestaat. Maar dit is onderdeel van het systeem. Dat gebrek aan toezicht. En volgens mij zijn heel veel van de problemen die we nu horen, zowel bij FTX als bij Binance, direct een resultaat van dat gebrek aan toezicht. Dus niet een soort, zou ik zeggen, niet een soort groeipijn. Maar dat is wat je krijgt als je geen toezicht houdt. Dat kan zijn voordelen hebben en dat kan zijn nadelen hebben. En nu hebben we last van die nadelen.
Maar het is een beetje een contradictio. Want dit gesprek probeer ik wel eens met jou te hebben, Daniel. En dan heb ik nog voor mijn gevoel nog steeds geen antwoord. Kan het idealistische achter decentraal geld, want dat had ik moeten zeggen, niet open source, decentraal geld, want dat is crypto, open source en decentraal, kan dat wel verenigd worden met een reguleringskader? Want het wil ontkomen aan regulering, daardoor gaat het mis en dus moet de regulering komen en dus wil het daar weer verlost. Het is een soort infinitum icoontje.
Kijk, wat ik altijd doe, en ik bedoel, ik maak al 2,5 jaar of 3 jaar bijna de CryptoCast samen met Herbert Blankenstein voor BNR. Wat ik altijd doe, kijk, ik vind Binance eigenlijk net zo stom als, kijk nu Feline en Jasper aan en Joe misschien ook wel. Net zoals we Facebook allemaal stom vinden op een bepaalde manier. Binance is dat ook. En dan helemaal omdat
vanwege het move fast and break things en niet zo'n beetje.
Ja, en gewoon alle regels aan je laars lappen. Geen enkele.
Het is om het geld te doen. En eigenlijk die idealistische waarde die jij er graag aan toekent met de mensen om je heen. Daar, dat is voor hun niet het belangrijk.
Ja, maar en geen, dus precies. En geen enkel respect voor democratische waarden. Geen enkel respect voor. Nou goed, dat. Feline, moet ik wel zeggen dat er al die bedrijven zijn opgekomen in een tijd dat er niet eens regels waren.
Ja.
Dus dat is dan wel weer heel lastig. Aan de andere kant wil ik dus heel graag zeggen, ik vind dat je Bitcoin als technologie, laat ik het even over Bitcoin hebben, want heel veel crypto is ook weer onzin, daar niet van. En Binance als bedrijf, trek dat los van elkaar.
Kan dat?
Ja, want zeg maar, het internet als technologie.
Je bedoelt te zeggen, Facebook is niet internet.
Precies. X is niet het internet. Ja. Het internet als technologie vinden we volgens mij allemaal heel gaaf. Het feit dat iedereen een website kan beginnen. Het feit dat je, godzijdank, eigenlijk nog onder een pseudoniem of anoniem, sorry, je mening kan geven op het internet. Wat dat ook voor negatieve gevolgen heeft. Maar al dat soort dingen, een soort van fundamentele waarden die we allemaal, denk ik, onderschrijven. Dat vind ik ook heel erg, dat vind ik juist het gave aan Bitcoin. Dat je zonder inderdaad de tussenkomst van een derde partij geld naar elkaar kan versturen, peer-to-peer. Dat iedereen die dat wil op het protocol kan meedenken, kan meewerken. Dat je gewoon, als je ergens niet mee eens bent, dan doe je gewoon een pull request. En dan zeg je, joh, hey, zullen we dit anders verbeteren? Zullen we dit veranderen? En dan moet daar rough consensus over komen en dan gebeurt dat.
Ja.
Al dat soort dingen vind ik heel belangrijk om soort van te onthouden. Daarom wilden we het ook graag over dit item hebben uiteindelijk.
Mm.
Om te onthouden dat zeg maar die technologie, dat je Bitcoin als technologie meer moet zien als het internet. Het is er. Iedereen kan het onder elke voorwaarde gebruiken. Dus of je nou inderdaad helaas rechtsextremist bent of een
linksprogressief.
Nee, maar gewoon iedereen en onder elke voorwaarde kan je het gebruiken. En dat is eigenlijk, vind ik, netto positief.
Ja.
Dat klinkt nu net als
Elon Musk. Het moet het internet van het geld zijn. Eigenlijk.
Ja. Ja,
maar dat is het dus.
Dat is het.
Dat is het. Kijk, aan het internet zitten ook allerlei schaduwkanten.
Ja.
Alleen die van crypto zijn misschien iets zichtbaarder misbruiken. Nee,
maar, kijk, we vinden het internet, daar zijn we het allemaal over eens. Dat is zo netto positief voor de mensheid. En nu klinkt dus echt als Elon Musk. Om een soort van de pathetische mensheid argument erbij te halen.
Nou, ik vind surf.
Ja, maar internet netto positief, ondanks alle drek en alle zooi en alle.
Ja.
Maar ik zou dan denk ik zeggen dat heel veel problemen toch wel door kapitalisme veroorzaakt worden. Want ik vind het heel mooi dat jij zegt van iedereen kan een website maken. En nou denk ik als hoogleraar vakdidactiek van de informatica helemaal niet iedereen kan dat. En maar zelfs
in theorie,
als iedereen, maar zelfs als iedereen dat kan, de wereld die we nu gemaakt hebben, dat. Ja, heel veel hotels en heel veel restaurants hebben niet een website. Want waarom zou je een website hebben? Wat er vooral toe doet, is dat je op Facebook zit of op hotels.com of op takeaway, take-out websites.
Zodat grote bedrijven geld
daar
in
zit het. Dus dat vrije open internet van, ik zou bijna zeggen, van weleer, dat is echt wel heel erg veranderd doordat grote partijen hele stukken van de marktwaarde hebben gevangen. Dus het is heel lastig, denk ik, om dat vrije open internet, wat een soort anarchistisch inslag heeft vanaf het allereerste begin, waar iedereen mag meedenken en waar het van iedereen is, for better or worse, dat is toch wel heel erg veranderd onder druk van groot kapitaal.
Ja. Jasper?
Nou, en ook onder druk van regelgeving. Het begin van het internet, daar had je ook internet, daar gebeuren nare dingen, daar wil ik ook liever niet. Hè? Nu verlaat ik mijn leeftijd weer, Daniel. Ja, jij kijkt mijn glazen aan van, waar heeft hij het over? Ja, die tijd.
Ik heb het ook meegemaakt hoor.
Precies. Ik heb zelfs wel eens meegemaakt in de opkomst van digitaal gedigitaliseerde muziek en Napster en dat soort dingen. En dat op een gegeven moment was ik met iemand aan het praten en ik had zelf wat geluid gemaakt. Dat mag verder niemand horen.
Hmm.
En dat had ik dan in een MP3-bestand opgeslagen, want dan kun je het handig meenemen op een zipdisk. Nee, oké, laat maar, oud meuk. En die persoon die keek me aan, MP3, huh, dat is illegaal. Nee, dat is gewoon een bestandsformaat. Ja, als ik muziek van internet download en zelf niet de cd heb, dan is het illegaal, maar niet het bestand itself. Maar die persoon had technologie en probleem met elkaar verbonden.
Ja, maar dat is hetzelfde wat Daniel, zo overtuigd jij mij ooit om hier op zijn minst neutraal naar te kijken altijd. Als zeggen van ja, games die zet aan tot verslaving en gewelddadigheid.
Precies.
Wel, zeker Feline, Jasper en Daniel. Ja. Wij allemaal hier weten dat het helemaal niet zo is. Alleen er zijn helaas bedrijven die games maken die daar wel toe aanzetten.
Ja. En mensen die heel gevoelig voor zijn.
En mensen die gevoelig voor zijn. Dat de menselijke factor mogen hierbij niet onderschatten.
Precies.
Mensen zijn inherently flawed, ook al doen een heleboel hun best om dat niet te zijn. En dus gaan dit soort dingen mis.
En dus heb je het ook bij Binance. Er waren dus flawed mensen die zagen een enorme opportunity gaan. En inderdaad, wat jij zegt, eventuele boetes, nou, die calculeer je wel vast in. Dat is cost of doing business.
Nee, maar dat is dus, en ik deel helemaal, zeg maar, ook de kritiek op dan het groot kapitaal en zo. Dat klopt allemaal. En dat is gewoon hoe we ons systeem hebben ingericht. Maar dat neemt nog niet weg dat, zeg maar, Bitcoin is ten alle tijden voor iedereen te gebruiken. En dat, zeg maar,
het is een neutrale technologie.
In de basis vind ik dat zo gaaf. Het is eigenlijk gewoon een natuurfenomeen. Het is er.
Het is een techfenomeen.
Nee. Maar net zoals het internet, het is er. Weet je wel, het werkt gewoon. Ja. Het bestaat.
Ja, maar het vuur bestaat ook. En daar kun je ook misbruik van maken.
Ja, en precies. Wie had meneer Nobel? Die had op een gegeven moment ook een prijs opgericht. Waarom ook alweer? Omdat hij spijt had van wat er mogelijk was.
Feline, zorgt zoiets zo'n pleidooi, want zo noem ik het toch even, nou, dat je anders naar crypto gaat kijken.
Ja, je hebt gewoon het verschil tussen theorie en praktijk. Dus in theorie is alles wat Daniel zegt helemaal waar. Maar in de praktijk wonen we allemaal in een kapitalistische samenleving.
Ja, maar dat vind ik
grote belangen ook een rol spelen.
Dat vind ik uitgerekend van jou dan wel een interessante take. Want we wonen niet allemaal in een kapitalistische samenleving. Er zijn eigenlijk ook heel veel mensen die het veel slechter hebben dan wij. En die niet. Want ik bedoel, ik ben het helemaal eens wat Joe zegt. Heel veel mensen proberen gewoon geld te verdienen met het beleggen in crypto. Dat als je dat dan beleggen, speculeren in crypto. Er zijn ook mensen die in, weet ik veel, Venezuela, Turkije,
Afrika,
waar bijvoorbeeld niet democratische regimes zijn, waar je 100% inflatie per jaar hebt, dat soort dingen.
Geen goede gereguleerde financiële markt.
Precies. Ja. En dan is het ineens niet meer een soort van kapitalistisch speeltje waar je dan kan lachen om Binance en jeetje, we gaan een beetje handelen. Dan is het gewoon bittere noodzaak dat je zoiets hebt als een open source neutraal geld wat je gewoon kan gebruiken.
Maar des te jammerder is het dat er dus niet een FTX of een Binance-achtige partij is die van mensen is, zonder winstoogmerk, die zegt oké, wij zien het legitieme gebruik.
Ja.
En is dan die beurs die zegt wij hebben als beurs geen winstoogmerk. Wij willen hier alleen maar handelen mogelijk maken voor mensen die dat echt nodig vinden. Speculeren niet, dan heb je het over een soort regelgeving van mensen zelf. Ja. Dat zou er dan moeten zijn. Een NGO die daar inspringt en zegt, we zien die noodzaak voor landen. Zolang dat grote bedrijven zijn die zelf ook weer op die technologie winst willen maken, worden ook die mensen in regio's waar het nodig is toch uitgebuit. Wat we dan juist niet willen.
Klopt. Er zijn wel wat decentrale alternatieven die ook gefund worden. Nou ja, het is eigenlijk gewoon net zoals hetzelfde als met Signal. Dat weet je, iedereen vindt Signal leuk, maar het echte grote gebruik is er.
Ja, misschien, of zoals Mastodon.
Precies.
Ja, dat blijkt gewoon heel lastig.
Dat is heel lastig. Aan de andere kant, in de basis om Bitcoin te gebruiken, inderdaad in de situatie van, stel je voor je woont in Venezuela, je bent het niet eens met het regime, je probeert iedere dag vooral je kinderen eten te geven, dat soort dingen. In de basis heb je al dat dus niet nodig om Bitcoin te kunnen gebruiken. Ja. Je hebt een adres, dat is van niemand. Het wordt gewoon aangemaakt. Je kan je Bitcoin versturen, los van het regime, los van een bank, los van een Binance. En dus in de basis, in de kern van het verhaal, heb je dat dus niet nodig. En dat is mijn pleidooi.
En dat is de theorie waar ik het helemaal met je eens ben.
Ja, we zijn het zwaar een keer eens met elkaar in Nexus.
Is de theorie, hè?
Ja, maar het is dus ook de praktijk.
Ja, nou goed, snel door nog even naar één onderwerp.
Koester dit.
Om te kijken of we daar misschien anders naar kijken. Hoewel, ik vermoed van niet. Want we moeten het hebben over platform X. Jawel, X dus, van Elon Musk. En Media Matters, Daniel.
Ja, ik heb dit een beetje grappig opgeschreven, want ik vind het eigenlijk nogal grappig. We weten dat er vrij grote hoekjes zijn op X die volstaan met antisemitische extreemrechtse drek. We weten ook dat er grote bedrijven zijn die adverteren op X, nog altijd.
Nog steeds.
Nou, als je die twee samengooit, dan heb je een tweet van Hitler.
Met Hitler, want Hitler kan zelf niet meer
Een tweet met Hitler.
Op X post, moet ik zeggen.
Ja, er zou vast iemand een AI'tje gemaakt hebben die dat wel kan. Vlak naast een advertentie van Apple of Oracle. En dat zag de non-profit media waakhond Media Matters ook. Die publiceerde dat, inclusief screenshots. En toen volgde er een thermonuclear rechtszaak van Elon Musk, die eigenlijk daar helemaal niet blij mee was. Noemde het smaad, laster. En zei dat de screenshots van Media Matters allemaal nep waren.
Jasper.
Mag ik het even corrigeren? Toen volgde er een mediacampagne van meneer Musk. Die zei, ik ga maandagochtend de second the courts open. Je kunt digitaal gewoon een zaak aanhangig maken. Dus je hoeft hem niet te wachten tot maandagochtend.
Gewoon een formuliertje invullen.
Precies, gewoon een formuliertje invullen en klaar. Dus het was vooral roepen, ik ben boos en ik ga dingen doen en bla bla. Uiteindelijk is het maandagavond pas ingediend. Want meneer Musk had niet de usual big legal firms die zeiden, ja, we doen een zaak voor jou. En die had gezegd, hier zit geen zaak in. Dus hij heeft er toch een tijdje aan moeten besteden om advocaten te vinden die bereid waren dit te doen voor hem.
Zou het misschien ook te maken hebben met advocaten die van zich heeft weggejaagd en dat hij Twitter had overgenomen en weigerde ze te betalen voor de juridische...
Ja, precies. Hij heeft wat uitstaande rekeningen en daar lopen ook zaken.
Precies. En de aanvulling die ik nog zou willen maken, wat ik interessant vind, is dat Media Matters heeft dus een publicatie waarin ze de situatie daar net schetste aantonen. Die heeft CEO Linda Jaccarino erkend, maar daarbij is ook de nuance geweest van ja, dat is voor een paar mensen geweest. Dus het is niet alsof heel veel mensen het hebben gezien, maar dit kan gebeuren.
Ja, en ze heeft erkend van Media Matters en zeker nog een ander. Dus ze heeft het eigenlijk nog wat groter gemaakt.
Precies, waarmee ik het niet wil bagatelliseren, maar meer bedoeld is, Media Matters heeft aangetoond, dit gebeurt op X, maar het is niet alsof miljoenen mensen dit gezien hebben. Dus, en dat is nog steeds een probleem, maar je kan je afvragen wie er nou om aandacht aan het vechten is. En nou, wat je net zegt, de campagne van Musk, die gebruikt natuurlijk elke gelegenheid om de aandacht te pakken.
Ja, en de CEO Jaccarino heeft gezegd, wij doen ons best om antisemitisme te bestrijden enzovoort. En dat heeft gezegd een paar dagen nadat de eigenaar, Elon Musk, meerdere dingen heel interessant heeft gevonden en heeft aangemoedigd.
Nou, gereageerd op antisemitische uitlatingen zeggen, heer.
Precies.
Dus dat moeten we niet goed praten natuurlijk.
Precies.
Dus dat is natuurlijk het hele rare fenomeen. Dat hij zelf ook gewoon achter die boodschap staat. Ja. Het enige wat hij niet wil, is dat het hem geld en eyeballs kost. Ja. Maar hij vindt het natuurlijk prima dat dit gebeurt. Ja. Want in dezelfde wereld ondertussen zijn er allerlei pro-Palestina accounts op X. Die shadowbanned worden. Die je gewoon niet kan volgen. Accounts waarvan je kan denken, hè, die zeggen niet hele extreme dingen. Die zeggen gewoon, er gaan hier kinderen dood. Wat ook wel echt zo is. Dat is wel redelijk onomstreden aangetoond. Ja. Dus je ziet een heel duidelijke bias. Ja. En het moment dat hij daarop wordt aangesproken, moet hij wel reageren. Want wat kan je anders doen? Ik denk dat het vooral ook heel veel iets interessants zegt over de power dynamics bij X. Ja. En dat zij natuurlijk als CEO moet zeggen, ja, hey, we moeten hier echt iets mee. Die zijn verantwoordelijk voor, en dus ook de wereld waar zij uitkomt, die relaties met adverteerders. Terwijl Elon Musk toch als een soort puppetmaster nog steeds bepaalt wat de beeldvorming is.
Overigens al een maffe situatie dat je en antisemitische uitlatingen ondersteunt en in de oorlog met Gaza is een pro-Palestina account aan shadowbannen bent, dan snap ik ook niet meer wat je nou wil.
En dat je absoluut voor free speech bent, zeg.
Ja, zeker.
Dat zegt hij niet meer zo vaak tegenwoordig.
Nee, inderdaad.
Dus, mijn punt is, los van dat ik dit zie en denk, zucht. En nou, die lach die jij erbij hebt, Daniel. Als in, het is geen oprechte lach, dat weet ik. Dat ik denk van, oh.
Is een beetje smalend.
Nee, tuurlijk. Maar mijn probleem was, dan hebben we verkiezingsavond. En dan heb ik de tv aan, dan heb ik de radio aan. Dat wissel ik af.
Ja.
En dan wil ik ook de takes lezen.
Ja.
En hoe mensen op reageren. En dan pak ik toch weer X. Maar wat, niet Blue Sky,
maar
niet Mastodon.
Maar wat zie je dan op X? De ophef, de reuring.
De mensen die ik volg. Want ik kijk alleen in de For You timeline. Ik ben niet zo'n Ben van de Burg. Dan zie ik toch wel dingen die ik wil zien. Als in niet, gewoon die ik tot me wil nemen. Van mensen die ik volg, die er iets van vinden. Maar ook duiders, weet je wel. Hoogleraren, onderzoekers. Het komt zo en zo. Af en toe een politiek duider tussendoor waar ik minder mee heb. Maar de mensen die hier onderzoek naar doen.
Ja.
Dingen die ik toch waardevol vind om te weten. En toegegeven, ik heb ook niet geprobeerd om te zien of ik dat op Mastodon en of Blue Sky ook zou kunnen krijgen. Als ik me daarvoor zou inspannen, lukt dat vast wel. Maar ook ik ben dan een gewoonte dier en ga weer naar X toe.
En doordat jij een gewoonte dier bent, zijn zij het ook. En dat zij het
we zijn
het
allemaal kippen en eieren. Eieren dus.
Ja.
Of zo. Nou, maar ervaren jullie dit ook zo? Nou, we komen er niet vanaf.
Ja, en ik denk dat dat toch... ik denk dat ik zelf ook mijn verlies een beetje moet toegeven dat dit uiteindelijk alles te maken heeft met de algoritmische tijdlijn. Want dat is
daar zit jij wel in.
Ja, dat is gewoon echt hetgeen wat ik mis op Blue Sky en Mastodon. Ik vind Blue Sky leuk en betrapte me de laatste op dat ik ook al 2 maanden of zo niet geskied heb. Geen posts heb gemaakt op Blue Sky. Overigens doe ik dat op Twitter ook niet vaak, maar prima.
X.
Twitter.
Nee, het is tegenwoordig X, ja, sinds de oorlog.
Het is heel anders. Pardon. Het is X.
Maar inderdaad, ik ververs inderdaad gewoon op zo'n verkiezingsavond ververs ik toch zeker 100 keer die tijdlijn. Ja. Om toch even de volgende tweet van een NRC-verslaggever te lezen. Ja, dat vind ik toch interessant. En iedereen blijft daar toch maar zitten. Ja, ik weet ook niet wat we eraan kunnen doen. Ja, Feline, ik weet dat jij weg bent, maar...
Nou ja, ik heb dus het laatste nieuws weer gemist. Oh. Ik heb dus laatst eigenlijk weer een soort pro-X column had ik bij Zaken doen. Oei. Omdat ik in de oorlog in Gaza juist weer heel erg zag dat X ook mensen in staat stelde daar om een narratief mede te bepalen.
Omdat er geen alternatief is.
Omdat er daar ook geen alternatief is. Ja, dus het lijden van Palestijnen, wat je verder ook van de oorzaak vindt, er gaan daar gewoon mensen dood aan honger, aan ziektes, aan bommen. Ja. Dat zie je minder. Ook wel gewoon omdat Israël journalisten aanvalt en verbiedt daar te zijn. Dus als je op de hoogte wil blijven van wat mensen daar meemaken, dan is X ook weer, zag ik mezelf toch ook weer daar zoeken naar informatie die heel lastig is om op andere plekken te vinden. Want die mensen zitten niet op Mastodon. Nee. En die zitten niet op Blue Sky. Want het is gewoon niet bekend genoeg. Het heeft de reach niet die zij juist nodig hebben. Dus dan dacht ik, ja, alles wat er slecht aan is aan social media in het algemeen, burgers in staat stellen om hun verhaal te vertellen dat niet verteld wordt door, I can't believe I'm saying this, maar mainstream media, is toch ook wel een waarde van social media.
Echt een beetje die, wat we vroeger, toen was ik nog een stuk jonger en dit is dus echt vroeger, wat we een beetje tijdens die Arabische lente zagen. Ik heb op school geleerd dat was de doorbraak van social media, dat mensen via Facebook zich konden verenigen en op het plein konden afspreken en Twitter inderdaad. Ja.
En ik heb zelf ook superveel geleerd hoor, over racisme en over feminisme. Ja. Ik was vroeger zelf veel rechtser. Ik was vroeger zelf veel meer van, discriminatie, moet je niet zo zeuren, je moet gewoon een beetje doorwerken. Hè?
Ik denk dat ik ooit nog wel eens iets over de Pieter van Sinterklaas heb geroepen 15 jaar geleden, waar ik nu niet meer trots op ben.
Dus in die zin heeft het ook wel heel veel goeds gebracht. En dan, op zo'n verkiezingsavond is daar natuurlijk wat, heel erg wat Joe zegt, ook weer heel veel duiding te halen.
Jasper, jij bent ook journalist. Wat moeten wij hier aan doen?
Nou ja, ook oog hebben voor de keerzijde. Jij noemt de Arabische lente. Ik heb een keer een afstudiescriptie mogen beoordelen. En die ging heel erg over de Arabische lente. En dat het vrijheid en democratie voor iedereen ging brengen. Alleen die scriptie was geschreven toch ruim nadat echt wel duidelijk was geworden dat bepaalde regimes social media ook goed gebruikt hebben. Om te zien hebben, hey, Joe spreekt heel vaak af met Daniel op die en die plek. Eén van die twee is dissident. Misschien allebei. Oppakken maar. Ook dus ja. Maar goed, om het iets luchtiger te maken, ik probeer een voorbeeld te zetten. Ik ben mezelf aan het losweken van X. Ik heb al een tijd niet meer gepost.
Je hebt al een paar keer met je vinger boven de delete-knop gehangen.
En het niet gedaan. Precies, ja. James Veitch. Ja. En ik heb besloten om mijn geliefde hashtags in de redactiemail en gehoord op de redactie niet meer op X te posten. Dus dat gaan mensen merken. Mensen gaan over naar Mastodon en Blue Sky. Ik zeg het je.
Oké. Nou, dan laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Dit was BNR Nexus. Ik wil jullie allemaal bedanken. Feline, Jasper, Daniel.
En Joe.
Dag. En Joe. Dit was hem weer voor vandaag. Volgende week terug met een nieuwe Nexus. Dan weer met Ben van den Burg, want dan ben ik er niet. Sowieso niet.
Ja, wat ga je doen, Joe?
Dat hoor je volgende week in BNR Digitaal. Die kun je ook beluisteren. En de Technoloog met Herbert en Ben en de Tech Update voor het laatste nieuws kun je allemaal volgen in podcast-apps om bij te blijven. En natuurlijk Nexus. Hoi!
Hoi.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.